Vanuit Openbaring 13 hebben wij ons eerst vervoegd bij boek Daniël vanwege de diverse schriftplaatsen die verwijzen naar de 70ste week van Daniël. Dat gebeurt namelijk vervolgens in Openbaring 13 en daarna ook nog in volgende hoofdstukken. En ik vond het wel tijd worden om de direct daarop betrekking hebbende schriftplaatsen te bespreken. En voor dat doel waren we vorige keer laatstelijk in Daniël hoofdstuk 8, waarin, in samenvattende woorden feitelijk, gesproken wordt over dingen die in de toekomst alsnog moeten geschieden, waarbij het bijzondere van dat hoofdstuk feitelijk is dat daar tamelijk nadrukkelijk in de uiteenzetting, in de beschrijving der gebeurtenissen, een sprong gemaakt wordt vanuit wat inmiddels lang geleden is. Dat wil zeggen vanuit de dagen van Antiochus Epiphanes. Uit het Griekse Rijk heet dat officieel, althans uit de Seleuciden. Geen toch de voortzetting is van het Griekse Rijk. Er wordt een sprong gemaakt van die man en zijn omstandigheden naar gebeurtenissen die alsnog in de toekomst moeten plaatsvinden. Dat wil zeggen in de dagen van wat wij altijd maar populair de antichrist noemen, want dat blijft altijd het gemakkelijkste om het zo te noemen. Later hebben we het daar, mede naar aanleiding van Openbaring 13, iets uitgebreider over. Maar er is duidelijk een sprong in deze profetie. Die was er eerder ook, maar die viel in voorgaande hoofdstukken niet werkelijk op. Daar lijkt een en ander steeds een doorgaande lijn te zijn. En met terugwerkende kracht vanuit hoofdstuk 8 blijkt dat wel degelijk sprake is van een soort van onderbreking in de gebeurtenissen, al was het maar in die profetie uit hoofdstuk, wat was het? Hoofdstuk 2, uit de droom van Nebukadnezar. Want daar lijkt het verhaal een doorgaand verhaal te zijn over achtereenvolgende wereldrijken. Maar achteraf blijkt, en dat blijkt echt pas uit de volgende hoofdstukken, dat daar toch het een en ander over opgemerkt zou moeten worden. En dat is zo'n breukzit, dat vind je in ieder geval uitdrukkelijk in Daniël hoofdstuk 8, omdat daar gesproken wordt over een figuur die wij kennen. Dit verhaal is makkelijk te volgen. Je volgt de geschiedenis zoals die geweest is en je weet waar het over gaat. En in de vers 9 en wat er verder volgt, ben je uitdrukkelijk terecht bij die legendarische Antiochus Epiphanes, die dan inderdaad de tempel ontheiligt in zijn dagen. Ik heb u gezegd, het zijn verhalen die moet je niet lezen voordat je naar bed gaat. Ik vind wel dat je ze een keer moet lezen in de boeken der Maccabeeën. Het zijn apocryfe boeken. Maar ze bespreken deze gebeurtenissen. Ze zijn in het Jodendom nog steeds van belang, omdat men aan de herinwijding van de tempel het Chanukka-feest te danken heeft. Dat is het feest van de herinwijding van de tempel. In de Statenvertaling heet dat de vernieuwing des tempels. Het feest van de vernieuwing des tempels was daarbij. Chanukka-feest valt ongeveer bij, gelijktijdig ongeveer met ons kerstfeest. En het is de herinwijding van de tempel nadat die tempel ontheiligd was geworden in de dagen van Antiochus, een periode van pak en beet iets meer dan 3 jaar, voor zover wij weten. Ik heb u daar vorige keer het een en ander over gezegd. En het was niet alleen maar de ontwijding van de tempel, maar het was tegelijkertijd een verbod op elke vorm van het praktiseren van de judaïsme, van de Joodse religie, op straffen van de dood. En dat is dan nog netjes gezegd. Want het was echt heel erg. En hier wordt het samengevat met de woorden: en het Heer werd in de afval overgegeven in plaats van het gedurige. Dat was 8 vers 12 van Daniel. En toen was de vraag, en hoe lang blijft dat dan zo, die situatie? En dan komt er die cryptische uitspraak tot 2300 avonden morgens. En dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. En daarvan heb ik u vorige keer gezegd, dat voor zover ik weet, want ik vat het nu alleen maar samen, om die draad weer op te pakken en je geheugen op te frissen, want het zijn geen al te bekende schriftgedeelten, om zo te zeggen. Er wordt zelden over gepreekt, zondags bedoel ik. Ja, dat alleen al de gedachte is komisch, hè, dat dat zou gebeuren, überhaupt. Maar ja, staat wel allemaal in de Bijbel, dus vooruit. De opmerking was, hoe lang duurt dat? Nou, tot 2300 avonden morgens. En ik heb u gezegd dat voor zover ik het kan nagaan, heeft die, dat getal 2300 betrekking op de dagen. Niet alleen in de dagen van Antiochus Epiphanes, maar ook op de dagen waarop die profetie ook van toepassing is in de toekomst. Zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniel, wanneer men immers ook verplicht wordt om te buigen voor het beeld van het beest. Dat is Openbaring 13, waar we weer in terecht zullen komen. Weliswaar niet in de komende weken, maar ja, daarin zijn we onderweg, dus vooruit. Zodat overblijft dat als het in de toekomst 1260 dagen is, zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniel, blijft er van de 2300, blijft er nog 1040 over. Dat zou dan in de dagen van Antiochus geweest moeten zijn. En voor zover wij weten, met name uit Flavius Josephus, was dat in het verleden pak een beet een jaar of drie. En dat levert de jaar of drie. Jaren van 360 dagen zou geweest zijn 1080 dagen. En volgens dit sommetje zijn het er 1040. Dus dat is close enough, denk ik dan ook. Maar dat is, vind ik nauwkeurig genoeg. Als er een maand aan mankeert. Maar bij elkaar 2300. En daarmee is ook verklaard waarom het heet avondmorgen of avondenmorgens in plaats van dagen. Je wordt aangezet om erover na te denken. Er is iets mee. En er is iets mee, want de periode valt uiteen in twee delen. En ik denk dat dat uitgedrukt wordt in de term avonden, morgens. Normaal gesproken, de termen avond en morgen bij elkaar zijn de aanduiding, een aanduiding, maar zijn de aanduiding van één en etmaal, een kalenderdag. Maar waarom het gesplitst wordt in zo'n vreemde uitdrukking die verder nergens voorkomt, is natuurlijk omdat er iets bijzonders mee aan de hand is. En dat wordt meteen in het volgende vers ook geïllustreerd. Ineens wordt het logisch, de samenhang van deze verzen. Want in het volgende vers staat, en het geschiedde toen ik dat gezicht zag, ik Daniel, zo zocht ik het verstand dezelfde. En ziet, er stond voor mij als de gedaante van de man. En ik hoorde een stem. Ik hoorde tussen Ulai eens mensen een stem. En die riep en zei, Gabriel, geef deze het gezicht te verstaan. En ik kwam nevens waar ik stond. En als hij kwam, verschrikte ik en viel op mijn aangezicht. Toen zei hij, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal nog zijn tot de tijd van het einde. Maar de eindtijd, de tijd van het einde, begint op zijn vroegst bij de opstanding van Christus. Dat is altijd nog 170 jaar, 200 jaar, na de gebeurtenis in de dagen van Antiochus. Met andere woorden, hier wordt al gezegd dat er nog een vervolg aan zit. En daarna wordt het geïllustreerd in, want dat bedoelde ik eigenlijk, vers 18. Als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht ter aarde. Toen roerde hij mij aan en stelde mij op mijn standplaats. Ik vind dit geweldige schriftplaatsen, dit. Nu vind ik zo mooi. omdat ze er totaal niet toe doen, volstrekte, dat heet non-informatie. De, u weet wel, daar is de wereld vol mee. Wij leven in een wereld waar we voorzien worden van alle informatie, waar niemand om vraagt, waar niemand behoefte aan heeft. Maar ja, daar moeten mensen van leven. En het kan, dus moet het. Dus wij worden doodgegooid de hele dag met allerlei informatie. Maar het heet non-informatie. Want hier heb je niks aan. Historisch volstrekte onzin. Degene die het schrijft is kennelijk een volstrekte onbenul, want zo hoor je dat niet te doen. Tenzij er iets mee is. En er is wat mee. Waarom moet dit er met geweld tussen staan? Wel heel eenvoudig, punt 1. Woorden van die strekking komen we vaker tegen in Daniël en ook bij andere profeten hier en daar. Ze krijgen even een blackout. Ze vallen even flauw en dan komen ze weer bij. En dan niet zeggen dat gebeurt nou helemaal met profeten, want die weten nauwelijks of het in het lichaam of uit het lichaam geschiet. En die, want zo kletst men die dingen weg. Maar het heeft ook een profetische betekenis. Het is de uitbeelding van de onderbreking in de vervulling van de profetie. Er is een stukje tussenuit. Hebben jullie dat nog? Bij Daniël ook. Hij valt in slaap en dan wordt weer wakker en dan gaat het weer verder. Maar zoals met die geschiedenis ook. Het gaat over Antiochus Epiphanes. Je let even niet op of je let wel op, dat maakt mij niks uit. Maar... En ineens kom je tot de conclusie. Hé, het gaat over iets dat... Het gaat helemaal niet over Antiochus Epiphanes. Het gaat over iets. Heb ik wat gemist onderweg? En het antwoord is ja, je hebt wat gemist. Maar dat maakt deel uit van de verborgenheid. En dus één manier om het te zeggen. Ik vind het wel de meest voor de hand liggende. Ik zal u wel gezegd hebben, want ik zeg dat altijd. Johannes de Heer... Die zegt dan gewoon, of die schrijft dan gewoon, Antiochus, niet hij alleen, maar dat is mij gewoon bijgebleven. Die zegt gewoon, die Antiochus Epiphanes is een type van de antichrist. En terwijl het over Antiochus gaat, gaat hetzelfde schriftgedeelte ook over die figuur die in de eindtijd nog mocht komen moet. En bovendien, Antiochus is zo aardig. Dat is natuurlijk helemaal niet aardig, maar hoe zeg je zoiets? Die was een volstrekte goddeloze man. Maar neem niet weg dat hij ons wel voorziet van een voorbeeld van hoe deze profetie in de toekomst alsnog vervuld moet worden. Namelijk, Joodse godsdienst verboden en men wordt verplicht om zich... te conformeren aan, zich te onderwerpen aan de een of andere afwijkende, afvallige godsdienst, religie. Het Heer werd in de afval overgegeven. Dat zal in de toekomst gebeuren, ja. Wanneer tijden en wet veranderd zullen worden, weet u nog? En dan wordt men gedurende tijd, twee tijden en een gedeelte eens tijd. Ik lees uit hoofdstuk 7, die hebben we ook besproken. 7 vers 25, en ik leg het nu dus weer naast elkaar. Zodat u ziet, het is niet maar een theorie. Het is gewoon, zijn gewoon gegevens en data, gegevens die zich opstapelen. En die toegevoegd worden. Nou ja, en zo is het maar net, want het in het vervolg staat dan vers 19. Want daar kwam het commentaar op wat in het visioen over die ram en die bok... gezien werd. Het commentaar komt daar nou. Namelijk, er staat eerst vers 19, ik zal u te kennen geven, want er geschieden zal ten tijde deze gramschap, want ter bestemde tijd zal het einde zijn. Dat wordt toch op zijn minst gesuggereerd dat het over de eindtijd gaat. Die bestemde tijd van de komst van de Messias. Dat is trouwens de rode draad in Daniël. Die van het koninkrijk van het huis van David, is uit Jeruzalem verdwenen, maar wanneer en hoe eventueel komt het terug? Want het zou moeten terugkeren volgens de beloften die God al aan David gedaan had. Heb je die nog? En tot op heden is het nog niet gebeurd, overigens. Het moet nog gebeuren. Nou ja, Ze bestemden wanneer? Nou ja, komt eerst nog wat anders. De ram met de twee hoornen die gij gezien hebt zijn de koningen der Meden en Persen. Vandaar die twee. Meden en Persen. De harige bok nu is de koning van Griekenland. De, van Javan, want het woord Griekenland bestaat helemaal niet. Hè. Het is, is de koning van Javan. Dat is in dit geval, dat gaat dus gewoon over Alexander de Grote. De oprichter van het zogenaamde van het Macedonische Rijk. Het Griekse Rijk, zo je wilt, maar toch maar. En de grote hoorn welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning. Dat is Alexander de Grote hoogstpersoonlijk. Dat er nu vier aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was, dubbele punt. Wel, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, want Alexander de Grote sterft. En na enige strubbelingen, zoals gebruikelijk, wordt zijn rijk verdeeld in vieren. De koning van het noorden, de oosten, het zuiden en het westen. Weet u nog, hebben we het vorige keer over gehad. Uiteindelijk blijft daarvan over noord en zuid, want de rest stelt niet veel voor en verdwijnt vanzelf. Dus krijg je de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Maar dan staat er nog op het laatste huns koninkrijks. En dat is de sprong. Doch op het laatste huns koninkrijks. Maar u weet uit hoofdstuk 7, maar eigenlijk ook al uit hoofdstuk 2, en hoogstwaarschijnlijk ook uit hoofdstuk 4, weet u dat feitelijk al die koninkrijken zullen bestaan tot in de dagen van de Antichrist, tot aan de dagen van de wederkomst van Christus. Nou ja, in elk geval onder de naam Babel, want zo heette dat beeld. In hoofdstuk 2. Maar ook in hoofdstuk 3. En in hoofdstuk 4 is niet een beeld, maar een boom, maar het heet Babel. Dat lijkt me duidelijk. En vervolgens leren we hier uit deze profetie dat in elk geval dat Griekse Rijk bestaat tot de tijd van het einde. Want het gaat over het Griekse Rijk, staat er met name bij, en dat bestaat tot in de dagen van de vorst der vorsten, uit vers 25. Dat is de Messias dus. Zodat er een directe lijn loopt van de dagen van het Griekse Rijk met Antiochus Epiphanes tot in de dagen van de wederkomst van Christus, want via Antiochus Epiphanes springt hij over naar de Antichrist. Maar dat is nog niet gebeurd, dat moet nog gebeuren in onze dagen. Zodat we daaruit meteen concluderen, mede op grond van wat ook in Openbaring staat, dat als er dan, Openbaring 13, dat als er dan een van die oude rijken zich herstellen zal, die kop tot de dood toegewond, komen we later op terug natuurlijk. Maar dat is nou juist zo mooi dat ik dat nu vast kan zeggen. En dan kom ik over een paar weken, maanden terug. Dat die kop die tot de dood verwond is en dat die zich herstelt, is dus logischerwijze, dat is de eerste optie, en daar heb je geen ander meer nodig overigens. Dat is dat oude Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat wereldrijk dat zomaar ineens ontstaat, wat niemand had verwacht, maar zomaar ineens komt het vanwege die eerste koning, dat was die Alexander dus, enzovoorts. En het is een rijk niet in Europa, maar wel in Turkije overigens. Er zijn omstandigheden waardoor ik dat dan maar even bij zeg. Want de man is vanuit Macedonië overgestoken, dat was niet ver lopen, zal ik maar zeggen. Is de Bosporus overgestoken, daar woonde die vlakbij. Dat is Macedonië namelijk, dat stukje westelijk van de Bosporus. Daar komt, kwam Alexander vandaan. Zijn vader Philippus van Macedonië. Zijn stad Philippi nog nagenoemd, maar goed, dat doet er nog allemaal niet toe. Maar hij is overgestoken en hij is nooit meer teruggekeerd. Hij is naar het westen gaan, de Bosporus overgestoken. Dat is dus bij, hoe die stad maar heette, de Istanbul, Constantinopel, hoe dan maar, het is nog alles van naam veranderd. Maar hij is in ieder geval daarover gestoken en hij is nooit meer weer omgekomen. Dat wil zeggen, Turkije als zodanig, Anatolië of hoe je het maar noemt, Klein-Azië, want die namen overlappen elkaar allemaal. Ja, dat was het eerste deel van dat oude rijk en daarna breidde het zich uit helemaal naar het oosten toe. En die meneer die daar nu in Turkije impopulair aan het worden is bij ons, die ze heet het daar allemaal Erdogan. Oh, ja. Erdogan, ze heet het allemaal zo. Dus ja, net als in Denemarken heet het allemaal Rasmussen. En in Nederland heet het allemaal de Vries. Ja, en de Jong natuurlijk. De jonge Vries, maar laat me zitten. Maar ze heet het daar allemaal Erdogan, Erdogan. En, het is allemaal hetzelfde. Maar toen maar weer. Maar die man die wil wel graag weer de vooraanstaande de leiderspositie innemen in een op te richten islamitisch rijk. Zoals van oudsher de Turken dat die even lang gedaan hebben. Hè? Echt wel. Zo sterk zelfs dat als men het in Europa had over de Turken, had men het, kan niet schelen over wie, maar in ieder geval over muzelmannen. Zo is dat, en dat wilde hij nu nog. Nou, dus, die kant gaat het ook inderdaad op, ja. Dat hoort helemaal niet bij Europa, ook Bijbels gezien niet. Bijbels gezien maakt het deel uit, is zelfs tamelijk dominant, maar maakt het deel uit van het oude Griekse Rijk. En dus van het Rijk van de Antichrist. Dat Rijk is dat, in het Midden-Oosten. En dus over die Arabische volkeren die geacht worden af te stammen van Abraham, maar dan via Ismaël en eventueel via die andere zonen van Abraham en natuurlijk via generatie verder via Esau. Maar ja, dat is allemaal verwant en familie. En daarna moet ik zeggen, en via Amalek, want dat weten we ook zeker. Dat staat dan weliswaar niet in Daniel of Openbaring. Maar dat staat natuurlijk al in Exodus. En in Deuteronomium. Namelijk, God heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En populair gezegd, als de Messias komt en Israël definitief in het land gezet zal worden, worden ze geacht alsnog definitief af te rekenen met Amalek. Dus dan weet je dat zeker. De koning van Amalek heet Agag. Je weet wel dan met een rugnummer. Agag 1, Agag 2, Agag 3, Agag 4 enzovoort. En uiteindelijk heeft hij een zoon die heet Haman. En die kom je dus in Esther tegen. Want het was een Agagiet. En Agagiet, ja. En dan weet je het wel, Haman was een Agagiet. Stamde uit de koninklijke familie der Amalekieten. En dat hij een Jodenhater was, ja, dat is voor de hand liggend. Zelfs de eerste Jodenhater in heel de Bijbel. Chronologisch. En misschien ook wel hiërarchisch. Vanuit Amalek geredeneerd. Maar dat weet ik niet. Maar daar lijkt het wel enigszins op, denk ik maar zo. Maar het is een sprong dus naar de toekomst en dat rijk is dus inderdaad een rijk van met Babel als hoofdstad, maar Babel was de hoofdstad, het was maar heel kort, maar goed, Babel was de hoofdstad van het rijk van Alexander de Grote. En dat noemen wij het Griekse Rijk. Dat heet dus ook Babel. En het past allemaal in elkaar, er hoeft geen twijfel over te bestaan hoor. Het is niet een gewaagde theorie of zoiets, niet fantasie, dat is wat zich vanzelf ontwikkelt als je die profetieën, zoals ik op dat schema demonstreer, als je die profetieën netjes naast elkaar legt en de relevante gegevens noteert, dan schuift dat zo in elkaar tot één geheel. Geen enkel probleem. En dus nog op het laatste is Koninkrijks, vers 23 van Daniel 8. Als ze de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben. Er is dus een gradatieverschil tussen de afval in vers 12 in de dagen van Antiochus en de afval in de toekomst in de dagen van de Antichrist. het is afval. Alleen in de dagen van Antiochus ging het over Zeus. Griekse mythologie zal ik maar zeggen. En in de toekomst gaat het niet over Zeus, want die halen ze niet terug. Nou ja, hem wel, maar zijn naam niet. Ze noemen hem gewoon Allah. Hè? Nee, dat is Arabisch voor God. Dus ik zeg hier helemaal niks lelijks mee. Helaas. Nou ja. Ja, je moet misschien voorzichtig zijn, misschien ook niet, maar weet ik niet. Doch op het laatste hun koninkrijk, als ze de afvallig op het hoogst gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande, en zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht, en dat je denkt dat je misschien wel in Openbaring 13 bent terechtgekomen, want dan vind je de beschrijving van dit soort figuren. Nou ja, 2 Thessalonicenzen 2, mag ook. Maar zoiets. Populair noemen wij dat de antichrist. En ik, weer zeg ik populair. Ik geef er altijd een bijvoeglijk naamwoord bij. Omdat het onnauwkeurig is. Maar het volstaat voorlopig. Zijn kracht zal sterk worden. Doch niet door zijn kracht. Dat is de kracht van de duivel namelijk. Dat staat ook in Openbaring 13 hoor. Precies zo. En het beest dat gaf hem zijn grote kracht. Enzovoorts. Jawel. En hij zal het wonderlijk verderven, wonderen doen. En hij zal geluk hebben en hij zal het doen. Dat wil zeggen, het gaat hem voorspoedig. Heeft de wind mee. De geest. Maar dan wel een boze. Ja. En hij zal de sterke mitsgades het heilige volk verderven. Dat weet ik, want het zou in deshals hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte eenstijds. Dat was weer 7 vers 25. En in Openbaring 13 staat het ook. Dat het zal geluk hebben, zal voorspoedig zijn en hij zal doen naar zijn welbehagen. Hij doet wat hij wil, enzovoorts. Hij krijgt alle ruimte. En door zijn kloekheid, zo zal hij de bedriegerijen doen gedijen in zijn hand. Want alles wat tegen de Heer en zijn woord ingaat, heet nou helemaal bedriegerijen. Je begrijpt dat je van doen hebt met de leugenaar van de beginnen, toch? Er is er niks moeilijks aan, over wie het gaat. En hij zal zich in zijn hart verheffen. En in stille rust zal hij je velen verderven. Hij zal zich verheffen, hij zal grote dingen spreken tegen God, tegen de Allerhoogste. En hij zal zich als God laten aanbidden. Dat zijn toch termen die wij ook uit het Nieuwe Testament kennen. En feitelijk ook al uit Daniël 7. En hij zal staan tegen de vorst der vorsten. Dit heeft iets van doen met vers 11, de vorst diens heers. Maar ik heb u gezegd, als u mij vraagt, had dat met een kleine letter geschreven moeten worden. Omdat het niet gaat over de Heer zelf, maar over de toenmalige hoge priester. Die je moeilijk kunt beschouwen als de Heer zelf of iets dergelijks. Ik heb u gezegd, je vindt in de Bijbel geen positieve woorden over het judaïsme. En om die tempel dan te beschouwen als de tempel des Heeren, dat is wat overdreven. Het ging over een actie tegen de hoge priester die geacht werd leiding te geven aan het judaïsme in die dagen. Heeft alles van doen met de Maccabeën en wat het maar was, maar dat ga ik allemaal nou niet uitleggen. Maar hier in vers 25, inderdaad, hij zal staan tegen de vorst der vorsten. Dat wil zeggen, dat is de Messias, dat is de komende koning uit het huis van David. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om in dit Bijbelboek. En die twee vechten het dus uit. Dan heb je Christus en de antichrist tegenover elkaar. En dat gaat ook echt letterlijk zo gebeuren, ja. Doch hij zal zonder hand verbroken worden. Het heet het Nieuwe Testament, de Heer zal hem verdoen door de adem zijns monds. En zonder hand kennen we al uit Daniël 2. U ziet, je moet die dingen toch ergens opgesloten. Het is voor mij moeilijk genoeg met mijn slechte geheugen, dat weet u. Maar op den duur leer je zulke dingen toch wel. Het gaat over die steen zonder handen afgehouden. Ja. Hij zal zonder hand verbroken worden. En dat was het dan. En dan staat er weer het gezicht nu van avond en morgen dat er gezegd is... Kijk, dat wordt niet herhaald, maar het wordt wel weer aangehaald en er wordt gezegd het is de waarheid. Zodat de vraag blijft, is er dan in de toekomst in periode van 2300 nog... wat het maar is, 2300 dinges waarin die figuur tekeer gaat in Jeruzalem... Dan is mijn antwoord, dat kan niet. Het kan alleen maar zijn 1260 dagen, de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want in de eerste helft daarvan, maar dat is Daniël 9, waar we eerder al uitgebreider waren, dus daar kom ik niet echt op terug. In de eerste helft van de 70ste week van Daniël is vrede en geen gevaar. Dus je houdt alleen 1260 dagen over. Tot aan de definitieve ondergang van Jeruzalem. Langer kan dus niet. Dus het kan maar 1260 duren. En vandaar mijn conclusie. Dat die 2300 slaat op 1260 in de toekomst. En 1040 in het verleden. En je moet dus die beide perioden van ontheiliging, om zo te zeggen, bij elkaar optellen. Dat is het.
Die stille rust die in 25 genoemd wordt, is dat dan die eerste helft van de 70ste jaren?
Dat is de tweede helft. Hij zal, dat betekent, hij zal dat zonder strijd en verder kunnen doen. Hij gaat daar gewoon zijn gang heen.
Oh.
Ja. Doodgemoedereerd doet hij dat. In stille rust, vooruit. Ja. En dan, als slotconclusie ook nog, het gezicht nu van de avond en morgen dat er gezegd is, is de waarheid. Let op dat het nu in het enkelvoud staat. Niet avond en morgens, maar avond en morgen. En hier wordt dus alsnog bevestigd, als u mij vraagt, dat het inderdaad gaat dus over twee perioden. Uit de geschiedenis en uit de vervulling van deze profetie. En dan weer erachter. Het is de waarheid en gij sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. Dat wil zeggen, het heeft toch iets met verborgenheid te maken. Het zijn ook woorden die trouwens herhaald worden in dit Bijbelboek. En toen werd ik Daniël zwak en was dagen krank. En daarna stond ik op en deed des konings werk. En ik was ontzet over dit gezicht. Maar niemand merkte het. Daar heb je hetzelfde. Nog een keer die onderbreking. Hij was een poos ziek. En toen herstelde hij zich weer. Dat is dus ook. En het komt ook overeen met. Want er zijn nog vele dagen toe. Hetgeen wil zeggen dat dit reikt ver voorbij de dagen van Antiochus. En dus inderdaad, het reikt naar de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is het. Maar let op dat je hier niet verder komt dan het eerst het Medo-Persische en daarna het Griekse Rijk en verder niks. Daarna blijven zitten, maar moet er dan nog niet de Romeins Rijk tussen? Of gaat dit over wat anders? Sommigen besluiten tot het laatste, maar ik niet. Ik besluit gewoon van dat Griekse Rijk, dat is dat Rijk dat zich zal herstellen in de toekomst. In hoge mate. Dat Rijk met de één regering, één bestuur, één godsdienst, enzovoort. Liefst ook één taal. Al zal het dan niet Grieks zijn. Maar Arabisch, denk ik. Niet dat je dat uit het hoofdstuk moet concluderen. Maar toch... Er is wat voor te zeggen. Zo gaat dat. En in ieder geval hebben we Openbaring 13 waar gesproken wordt over één specifiek rijk dat in de toekomst zich zal herstellen. En dat is niet het Romeinse. Dat heb ik u geloof ik vorige keer wel gezegd. Of een vorige keer. Dat berust op een misverstand. Dat is het oude bekende verhaal, tenminste voor mij. Ik vertel het vaker. Het bekende verhaal van dat de reformatie is blijven steken. Dat men is blijven steken in de omstandigheden die toen heersten. In de, laten we zeggen, 16e, 17e eeuw. En men zag, zag Rome aan voor Babel en de paus voor de antichrist. En men is er nooit meer vanaf gekomen. En dat is jammer, want daardoor is men toch weer een groot deel van de Bijbel kwijtgeraakt. En eigenlijk alles met betrekking tot de wederkomst van Christus. Want als die paus dan de antichrist is, dan zijn die profetieën dus allemaal al vervuld. En toen duurde het wat lang. En toen zeiden ze, nou ja, je moet het ook niet letterlijk nemen. En dan ben je het helemaal kwijt. Dat is wat er gebeurd is. Zie? En daarna gaat het zoals het altijd gaat. Dan zijn er altijd mensen die buiten het systeem om, buiten de instituten om, een Bijbel in handen krijgen. En nou ja, en dan komt al die Bijbelse waarheid weer boven. En dat was al het verhaal van de kerkhervormers natuurlijk. Maar goed, dat heeft zich, godzijdank, in de loop der tijd voortgezet. Zodat we toch nog wel iets weten van de Bijbel. Maar ik hecht er toch wel aan om af en toe eens te zeggen dat de kennis van de Bijbel in de praktijk niet bewaard wordt door de kerkelijke en de christelijke instituten, hoor. Het is altijd daar buiten dat je het zoeken moet, bij die ketters. En ik reken me graag daartoe. Ja, dat dan weer wel. Ja. Nou ja. Dit is Daniël 8. Daarna hebben we in Daniël, in verband met die 70ste week van Daniël, natuurlijk Daniël 9, want nou komt hij eigenlijk pas, hè? Die 70ste week, dat hele idee komt uit Daniël 9. Maar je komt bij dat hoofdstuk door eerst die verwijzing, door de verwijzing naar Jeruzalem zal in handen komen van een andere godsdienst die zich daar zal manifesteren, die daar verplicht zal worden opgelegd, enzovoort. En het duurt, en dat neemt tijd, tijden, een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Dat is niet zomaar een tijd, dat is iets waar je over moet nadenken, moet je bij je blijven. Je moet ook een keer tot de conclusie komen, dat is een 3,5. En dan meteen kom je tot de conclusie, dan moet er nog ergens een 3,5 zijn. Want 3,5 is maar de helft natuurlijk, dat weet iedereen, hè. Toch maar de helft. Van 7 bedoel ik. Toch logisch, dan moet er toch nog zo wat wezen ergens. En dat idee wordt geïntroduceerd dus in hoofdstuk 7, in hoge mate ook in hoofdstuk 8. En je begint je af te vragen, hoe zit het? Wat is dat voor een specifieke periode? En hoe leidt dat dan van de heerschappij van de tegenstander naar die van David? Dan wel het huis van David, dan wel de Messias, want daar komt het op neer. En dan krijg je een tamelijk systematische uiteenzetting in Daniël 9. En dat is die profetie, ik bedoel, die profetie van vers 24 tot en met 27. De profetie over de 70 weken van Daniël. En daar blijkt in die geprofeteerde periode ook een onderbreking te zitten. Maar het idee van de onderbreking is ons al gesuggereerd geworden in hoofdstuk 7 en 8. Dat heb je dus al. Dat is niet wat je moet vinden in Daniël 9. Daar zit je al mee. En dan wordt het logisch. En dan vraag je je af, waar zit die onderbreking dan? Waar gaat het dan? Vanaf de uitgang des woords. We hebben dat besproken, dus ik doe dat nou even vluchtig. Vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren. En toch, dat hebben we toch besproken. En om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst. Oké, dat schijnt dan een aaneengesloten periode te zijn. Het zijn 7 en 62 weken. Dat is dan 1, dus 69 van 7 is 483 jaren. Dan hou je er nog één periode van 7 jaar over. Die moet dan nog komen. En voordat die besproken wordt, krijg je eerst de vermelding van het een en ander in vers 26. Want na die 69 totaal, na die 7 plus 62, staat er, zal de Messias afgesneden worden, of hoe het maar heet, En er komt een andere vorst en een volk van een vorst zal de stad en het heiligdom verderven. Overstromende vloed, verwoestingen tot het einde toe. En je begrijpt dat je hier terecht bent, niet in de 70ste week, maar na de 69ste week en dus in onderbreking. En dat moet trouwens ook wel, want anders zijn die 490 jaren, die 70 weken, al lang om. Al in de dagen van Handelingen. Echt wel. Waar nog bij komt dat volgens alternatieve berekeningen al voor die tijd het een en ander voorbij zou moeten zijn. Want wij rekenen de 70 weken vanaf 445 voor onze jaartelling officieel. Maar dat is wel de laatste optie. Er zijn er die volhouden dat het moet zijn vanaf 453, 454 voor onze jaartelling. Dus veel eerder al. En dat betekent dat het al voor de dagen van de Heer Jezus omgeweest zou moeten zijn. Ja, dan moet je dus weer iets anders gaan rekenen, want je komt niet meer uit. Het wordt een groot getop. Maar wat je ook topt, hoe dan ook gaat het niet meer kloppen. Je krijgt het niet kloppend, op geen manier. Dus er zit niks anders op. Daar zit inderdaad een onderbreking in. En als u vraagt waar, nou ja, niet tussen de 7 en de 62. En dus tussen de 62 en die ene die dan nog volgen moet. En ook textueel, bedoel, literair, vind je zo'n onderbreking, want dat is vers 26. Dat begint met na die 62 weken. En pas in hoofdstuk, pas in vers 27 is sprake van. En hij zal vele verbonden versterken. Week, één week, daar zat je op te wachten, op die ene week. En vers 26 staat daartussenin. En vers 26 heeft dus betrekking op de hele periode vanaf het einde van de 69ste week, minstens tot aan het begin van de 70ste week en misschien wel tot aan het eind daarvan, want dat kan ook nog. Maar in alle gevallen betekent dat een onderbreking van pak en beet een jaartje of 2000. Dat gezegd hebbende, en het kwam maar zo uit mijn keel, spontaan. Dat gezegd hebbende, wij kennen een onderbreking van 2000. In Jozua. Alleen, daar zijn geen jaren, maar ellen. 2000 ellen. Dat is een merkwaardige geschiedenis hoor. In de eerste plaats vanwege de datum. Want het is dezelfde datum als het einde van de 69ste week van Daniël. Zogeheten intocht in Jeruzalem. De tiende van de eerste maand namelijk. Is Jozua 3, staat er ook bij. Tiende van de eerste maand. Dan staat het eind van het verhaal, maar staat erbij. Deze uurdag heet het later. In het Nieuwe Testament. In Lucas 19, ja. En daar staat dat de Israëlieten moeten door de Jordaan trekken om het land binnen te gaan met de priesters dragende de ark voorop. En dan staat er, de priesters moeten voorop gaan en moeten dan als het ware de Jordaan inlopen en wijken de wateren voor en dan moeten ze daar blijven staan totdat het hele volk gepasseerd is. Maar het punt is dat het volk niet meteen achter die ark aan de Jordaan binnen gaat, maar dat er nochtans een afstand zij tussen de ark en het volk van 2000 ellen in de maat, staat er, opdat gij weet de weg die gij gaan zult, want gij zijt die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Ook die vind ik prachtig, zo'n tekst, omdat die je helemaal door elkaar klutst. Er staat, je moet niet te dicht achter die ark blijven, hou maar een afstand van 2000 L. Dat is een end, hoor. Dat is 1000 meter, dat is een kilometer. Heel ruw nagerekend. Maar goed, iets meer is het als je het mij vraagt, maar doe maar weer. Maar niet te dicht erachter, maar hou die 2000 L afstand, want anders verdwaal je misschien. in populair Nederlands. Ik veronderstel dat de Bijbelvertalingen zijn waar het zo staat, dat je het niet kwijtraakt. Maar dan zou ik zeggen, als je bang bent dat je de weg niet weet en verdwaalt, blijf dan dicht bij die ark. Daar kan je ook een mooie preek over maken. Nou, ik niet, want ik kan niet preken. Maar er zijn mensen die het wel kunnen. Dat je toch vooral dicht bij de ark moet blijven. Want daar woont de Heer, daar spreekt de Heer, dus daar blijf je bij. Maar de Bijbel zegt, nee, dan moet je 2000 jaar bij je vandaan blijven. Prachtig vind ik zoiets. Wat betekent het? Nou ja, er zit niet een ethische lering aan, er zit een profetische lering aan. Die zegt, als de Heer Jezus zelf de Jordaan bereikt en de dood overwint, want dat is wat de Jordaan is, de dood, dan neemt het nog 2000 voordat ook Israël als volk zal wedergeboren worden en zal deel krijgen aan de Messias en zijn koninkrijk, zijn overwinning. En kortom, dan duurt het nog 2000 voor het volk zelf ook het beloofde land zal binnengaan en dat soort dingen meer. Hebben jullie dat? Nou ja, dat bedoel ik. Die 2000 el, dat zijn, als u mij vraagt, 2000 jaren. En als ik ze moest, als ik moest zeggen wanneer ze beginnen. Nou ja, bij de dood en opstanding van de Heer Jezus in dat jaar. En als u mij vraagt, die 2000 leidt dan tot het eind van de 70ste week. Niet tot het begin daarvan, tot het einde daarvan. Logische wijze, want dan gaat het volk er doorheen, door de dood heen. Dus de bekering van Israël, dat is op zijn vroegst het eind van de 70ste week. Op zijn vroegst, zei ik. Heb je dat nog? Zodat je vanaf de intocht in Jeruzalem en een week later de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus geacht wordt 1993, 2007, 1993 jaren te rekenen tot het begin van de 70ste week en dus de opname van de gemeente. Heb je het gevolgd? Nee? Mooi. Ik krijg altijd maar klachten over dat ik dat niet mag zeggen. Maar ja, anders bedenkt u het. U wordt geacht dat te doen. Ik doe het ook. En ik weet niet meer. Ik heb altijd gedacht dat het jaren van 360 dagen zouden zijn. Misschien is het ook wel zo, maar dan is blijkbaar onze kalender komt wel heel erg van slag. Wat zeker niet denkbeeldig is, in tegendeel. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat het jaren zijn toch van 365,24 nog wat dagen. Dan is die periode inderdaad nog niet om. En het kan ook nog zijn dat het allebei zo is. Dat wil zeggen dat het jaren zijn van 365, nog wat dagen. En dat bovendien onze kalender niet klopt, zodat je met geen mogelijkheid meer weet wanneer het dan gaat gebeuren. En dat wou ik ook maar zo houden dan. Niet dat het een keuze is, maar daar kom ik dan toch bij terecht. Want nog het een, nog het ander is hard te maken. Dat wil zeggen, je kan wel bewijzen dat onze kalender niet klopt. Dat zonder meer. Maar hoe die dan wel moet zijn, ja, dat is nog een heel ander ding. Nou ja, toch maar. Maar waar het me maar om ging, en daarom haal ik dat nu aan, niet om die berekening te maken, maar alleen maar om vast te stellen dat idee van een onderbreking in de normale tijdrekening, dat is helemaal zo gek niet, de onderbreking in dit plan. Want dat wordt al een paar hoofdstukken lang op zijn minst gesuggereerd, en hier ook. Er blijft bij suggereren trouwens, en niet meer dan dat. En dat is weer, oude verhaal, dat is weer opdat in de dagen van de Heer Jezus, dan wel de apostelen, niemand enig excuus zou hebben en zou kunnen zeggen, Jezus kan niet de Messias zijn, want voordat die komt moet er eerst nog dit en moet er eerst nog dat en dat is nog niet gebeurd. Zo hard is het dus niet. Maar wij leven na die dingen en stellen achteraf vast Nou ja, deze dingen zijn niet letterlijk zo gebeurd. En het was geen aaneengesloten periode. Dus hoe zit het dan wel? Dus we lezen het alsnog. En dat is de reden waarom, daar ben ik stellig van overtuigd, dat is de reden waarom de Heer Jezus zo nadrukkelijk zegt in Matteüs 24, over wanneer je zult zien waarvan gesproken is door Daniël. Dit is tamelijk uniek, dat het erbij staat. En er staat er ook nog bij, die het leest merken daarop, en er staat ook nog Daniël de profeet, want de Joden beschouwen Daniël niet als een profeet. Nou, misschien de man wel, maar het boek niet. Want wij hebben Daniël gerubriceerd bij de grote profeten, geloof ik. Hè? Ja. Bij de grote profeten hebben we hem ingedeeld in de Tenach. We zijn de Joodse versie van het Oude Testament. Behoort Daniël tot de historische boeken. Dus wordt niet gerangschikt bij de profeten of de profetische boeken. De historische boeken, vanwege de geschiedenis erachter. En dat is het dan. En de Heer zegt, Daniël, de profeet, die het leest, merken daarop. Dit is uniek. Weet u hoeveel citaten wij in het Nieuwe Testament hebben uit het Oude? Ik ook niet. Veel. Ik moet ze eens een keer tellen. Want ik heb er wel een lijst van. Ergens. Maar veel. Maar er staat nooit bij, tenminste bijna nooit, waar dat citaat vandaan komt. En enkele keer staat er, Mozes heeft gezegd, maar ik zeg u, maar Mozes, ja, dat slaat op 5 boeken. Dus dat is zeer onnauwkeurig. En dan heb je nog dat er een keer gezegd wordt, Jesaja, wel heeft de Heilige Geest door Jesaja gesproken, dat is Handelingen 28, vers 28 geloof ik. Dat is een belangrijke schriftplaats, staat bij Jesaja. En bij een andere keer staat er een keer bij de mond van David. En dan heb je het wel gehad, want voor de rest staat er gewoon de profeten zeggen of er is geschreven en er staat nooit bij waar en wie. Joel in Handelingen 2, ja. Maar dat is zeldzaam, normaal staat dat er niet bij. Dat is maar een heel enkele keer en dan is het daadwerkelijk van allergrootste belang. Dat noemt men dan sleutelversen, maar toen maar weer. Maar de Heer zegt, Daniël, de profeet die het leest, merken daarop. Zie? Dat wil zeggen, wij worden rechtstreeks verwezen naar het hele boek van Daniël. Terwijl in Daniël zelf lees je het tegenovergestelde. Daniël sluit dit boek toe en later verzegelt dit boek. Het zal nog zijn tot de tijd van het einde enzovoort. Dat wil zeggen, voorlopig is het low profile, heet zoiets, hè? Heet zoiets in goed Nederlands. Het staat er wel, maar dat valt niemand op. En dat wordt, het is iemand, krijgt geen aandacht, geen belangstelling. Dat komt pas in nieuwtestamentische tijd. En zeker in onze tijd natuurlijk, naarmate de tijd vooruit, wordt dat steeds actueler. En dat is de strekking eigenlijk deze dingen. Maar dat idee dat in tussen de 69e en de 70e week zo'n onderbreking zit, ja, dat is niet maar uit Daniël 9, maar het is al in de voorgaande hoofdstukken aangereikt. Daniël 9 geeft uiteindelijk antwoord op de vragen die hiervoor al zouden moeten zijn ontstaan. Nou goed, Daniël 10 en 11 verwijzen niet meer rechtstreeks naar die 70e week van Daniël. Ik zei, ze wijzen niet rechtstreeks daarna. Hoofdstuk 12 wellicht, omdat het verwijst naar die grote verdrukking. Maar dat is nou precies 12 vers 1, waarvan de Heer, waarna de Heer in de eerste plaats verweest. Toen hij zei, Daniël de profeet, en als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Dat zijn Daniël 12, de eerste woorden. En dan hebben we natuurlijk nog helemaal aan het eind van het boek, Namelijk, in hoofdstuk 7, in hoofdstuk 12, sorry, hoofdstuk 12, vers 7, waar gezworen wordt, halverwege het vers, dat na een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft, dat heette elders een gedeelte eens tijds, nu staat er gewoon concreet een helft, als zij zal voleind hebben te verstrooien, de handen zijn er vervolgens al deze dingen voleind zullen worden. En die tijd, tijden en helft, dat is natuurlijk opnieuw de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dan, als dat voorbij is, dan zullen al deze dingen voleind worden. Dat wil zeggen, dan komt de Messias. Maar dan moet nog een begin gemaakt worden met het herstel van Israël. En zelfs moet dan nog een begin gemaakt worden met de oprichting van het antichristelijke rijk. Officieel. Na de 70ste week van Daniël. Maar dat maakt deel uit van wat Johannes de Heer zou genoemd hebben, de eindstrijd der volken. De grote, nou ja, de voortzetting en de climax van die oorlog waaraan de hele schepping onderworpen is al enige tijd, om zo te zeggen, met een understatement dus, heel lang. Maar die zich zal uiteindelijk zal afspelen, zich zal besluiten op aarde in die dagen. Als de Heer zelf, de opgestane, alsnog in heerlijkheid zal verschijnen om zijn koninkrijk te openbaren. En dan zal die strijd hier op aarde plaatsvinden. Dan staat er, dit hoorde ik, doch ik verstond het niet. Dat laat zich raden, want na die tijd, tijden en een halve tijd ben je echt aan het eind van de 70ste week. Maar als je het verhaal gevolgd hebt, bijvoorbeeld in Daniël 9, dan weet je dat op dat tijdstip Jeruzalem verwoest is. En daarmee heel Judea, want er was verwoesting tot het einde van de 70 weken aan toe. En tot aan het eind dus van tijd, dubbele tijd en een halve tijd. En als hier dan staat dat dan deze dingen voleind zullen worden, dan heb je dus toch nog een vraag. Nou, een heleboel vragen. Dan, hoe zit dat dan? En het antwoord is, ja, daar is niet alles mee gezegd. Er komt nog van alles achteraan. Maar voor wat de geschiedenis van het Joodse volk en het koninkrijk van David in Jeruzalem betreft, wel nu, dat loopt tot het einde van de 70ste week. En vanaf dat moment heb je van doen met een bekeerd Joods volk, officieel. En met de Messias heb je van doen, die inderdaad op aarde verschijnt om de vervallen hut van David te herstellen. Alleen, dat moet dan nog gebeuren. Inclusief de herbouw van Jeruzalem, wat het maar was. Dus, ik hoorde het, maar ik verstond het niet. En hij vraagt opnieuw, mijn heren, wat zal het einde zijn van deze dingen? Dat was ook de vraag al in vers 6. Hoe lang zal het zijn? En toen kreeg hij tijd, tijden en een gedeelte in tijd. En toen begrijp je het nog niet, logisch. Dus dan komt de vraag weer, wat zal het einde zijn? En hij zeide, ga heen Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde, tot de eindtijd. En de eindtijd begint nou eenmaal bij de opstanding van Christus. Vandaar dat de Heer Jezus zelf kan zeggen, let op Daniël. Eindtijd breekt aan. En velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen. En geen van de goddelozen zullen het verstaan. Maar de verstandigen zullen het verstaan. Dat is een beschrijving van de situatie van onze bedeling. Gemeentelijke bedeling. Ja, bedekt. Natuurlijk, het is gemeentelijke waarheid. Die wordt in het Oude Testament niet geopenbaard. Maar wel bekendgemaakt. Dat wil zeggen, vastgelegd. En dat vind je hier dus. En dan komt er een concrete uitspraak. En van die tijd af dat het gedurige zal weggenomen worden. Dat is de uitdrukking uit hoofdstuk 8, herinneren wij ons. Het Heer werd in de afval overgegeven. In de dagen van Antiochus. maar kennelijk opnieuw in het midden van de 70ste week van Daniël, zoals we ook in Openbaring 13 nog zullen zien, en in Matteüs 24, de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, dan moet je vluchten, weet u nog. Nou ja, als je dan nog vluchten wil, dan moet je wel erg haast maken, was dat, in het midden van de 70ste week. En dus vanaf dat tijdstip, van die tijd af dat het gedurige zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, dat afgodsbeeld dus opgericht zal zijn. Want dat is die verwoestende gruwel. Dat heet elders de gruwel der verwoesting. Wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting. Matteüs 24, waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Die, dat is het midden van de 70ste week. Dan begint de grote verdrukking van 3,5 jaar. Van dat tijdstip af zullen zijn. En tot en mede was dat tijd, tijden en een halve tijd. 42 maanden, zo u wilt, via het Nieuwe Testament. 3,5 jaar. En nu staat er, zullen zijn 1290 dagen. Zodat als het voorgaande allemaal klopte, dan ben je nu dus ineens 30 dagen voorbij. Het einde van de 70ste week van Daniël. Logisch, er moet een vervolg op zijn. Oké, dan is Jeruzalem verwoest en dan komt de Messias en dan. Dan is het einde. Ja, einde, zegt Daniël, ik begrijp het niet. En dus komt er nu 1290 dagen, we weten 30 dagen en volle maand voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. En dan, wel gelukzalige zij die verwachting raakt tot 1335 dagen. Dan ben je nog 45 dagen verder. Nog anderhalve maand verder. Bij elkaar reikt dit dus tot 75 dagen na het einde van de 70ste week van Daniël. Zie? Die komt bij de voortgang van de geschiedenis terecht. Waarna de logische vraag is, nou ja, meer antwoord komt er niet. Maar de logische vraag is, wat is er dan? 30 dagen na het einde van de 70ste week van Daniël. En wat is er dan? Nog weer 45 dagen later. Ja, dat is wat ingewikkeld. Dus, maar om dat helemaal uit te leggen hoe dat dan zit. Maar als u mij vraagt, ik heb het wel eens eerder uitgelegd ook, maar als u mij vraagt, komt het hierop neer dat men een week na het einde van de 70ste week van Daniël alsnog het Pascha viert. Want u denkt dat het eind van de 70ste week, net als het eind van de 69ste, valt op de 10e van de eerste maand, de verjaardag van de doortocht door de Jordaan, om voor de hand liggende redenen, allemaal. Dan moet de Pascha gevierd worden, maar dat gaat niet door natuurlijk, want Jeruzalem wordt verwoest en het hele volk is onrein of wat er van over is. En als men onrein is, mag men niet de Pascha vieren, maar dan zou men dat doen een maand later, in de 10e en dan de 15e tot en met de 21e van de tweede maand. Hebben we dit nog? Een maand later. Dat denk ik dat er gebeurt. En er zit nog wat aan vast. Want ik denk dat bij die gelegenheid inderdaad het paaslam in huis komt. Dat wil zeggen dat bij die gelegenheid de Heer daadwerkelijk aan de Joden verschijnt. Die verzameld zijn niet in Jeruzalem, maar in Petra. Dat wil zeggen niet in de hoofdstad van Jacob, maar de hoofdstad van Esau. En dat de Heer daar verschijnt op de berg die voor de stad ligt. En het is niet de Olijfberg voor Jeruzalem, maar de berg Hor voor Petra. Dat is dus daar waar het graf is van, nou ja, laat ik het anders zeggen. Dat is het graf van Aaron. Dat is de berg waar de echte Lazarus, de Eleazar, zijn opwachting maakte op de berg Hor voor Petra. Daar staat nog steeds een moskeetje, wat je tot in de wijde omgeving dan ook kunt zien. Daar is dat. En dat ziet neer op Petra. De stad die daar tussen de bergen ligt overigens. Maar naar beneden toe dan. En ik denk dat de Heer daar inderdaad verschijnen zal in de toekomst. Ja. Op de berg van Eleazar, de berg van, in het Grieks, van Lazarus. Het is het spiegelbeeld daar van de situatie bij Jeruzalem eigenlijk. Hè? Het is wel degelijk ook bij, nou ja, de Syrisch-Afrikaanse slenk, het Jordaan, daar die Araba, door de zee, dat al. Jeruzalem en de Olijfberg ligt aan de linkerkant daarvan, aan de westkant, Petra en de berg Hor liggen aan de oostkant daarvan. En in het noorden heb je dus vanaf de Jordaandal naar het westen toe, heb je eerst de Olijfberg van Jeruzalem af. Van Jericho af, sorry. Vanuit de dal dus omhoog heb je eerst de Olijfberg en dan Jeruzalem. En daar in het zuiden heb je vanuit hetzelfde dal, de Wadi Araba heet het dan inmiddels, zuidelijk van de Dode Zee. Ga je naar het oosten, dan heb je eerst de berg Hor en dan heb je Petra. Het is dezelfde situatie, maar in spiegelbeeld. Maar ik denk dat dat gebeurt, een maand later, 1290 dagen. Zullen zijn 1290 dagen, vanaf dat het gedurige is weggenomen tot wat? Totdat men de Messias zal ontmoeten. Dat is denk ik ook de gelegenheid waarbij men zal zeggen, wat zijn toch die tekenen in uw handen?
Die
iconen. Die littekens.
Ja.
Uit Zacharia 13.
Zie? Verwacht je in de koningszaal daarboven?
Ja, dat verwacht ik daar, ja. Ja. Ik heb mensen gesproken, die zijn er heel kort geleden geweest. En die vertelde mij dat je mag nu helemaal echt nergens meer in. Ook niet in dat Eldeer waar je het over hebt, daarbovenop. Ja. Allemaal afgesloten, met overal bewakers bij enzovoorts. Ja, er komen veel te veel toeristen daar. En het is maar zacht zandsteen. Elke aanraking daar, dat levert op dat het afbrokkelt. Zo is dat. Dus wij zijn nog in een goede tijd geweest dat we overal in konden. Nog in de El Kashne zelfs en zo. Ja. Maar goed, je kunt er nog steeds naartoe. Je kunt er gaan bekijken. En dan hadden we nog 1335 dagen bij. Nog anderhalve maand later. Dat valt gelijk met. Valt iets gelijk met Chanukka feest en alles. Maar dat kan ik nou zo niet uitleggen. Maar dat is de gelegenheid, denk ik, waarbij de Heer zelf een deel althans minstens van dat gelovige overblijfsel daar voor zal gaan, de stad uit, dat wil zeggen de sik uit, de kloof uit, en dan op naar Jeruzalem om het land te reinigen en om Jeruzalem te bouwen, zoals beschreven in Micha 2, het laatste gedeelte, waar het volk bijeen verzameld wordt als schapen van Bosra, dat is Petra, Bosra, en waar ze uittrekken zullen door de poort, dat is dus die kloof bij Petra, de sik, door de poort uittrekken en de Heere, een koning, de Heere in hun spits loopt voorop en van daaruit trekken ze naar Jeruzalem en volgens de profetie uit de dagen van Mozes moet het dan gebeuren langs de koninklijke weg. En dat is keurig op de wegwijzers aangegeven, de Royal Highway. Nee, de King's Highway, de King's Highway. De Koninklijke Weg. En die loopt inderdaad naar het noorden toe en dan naar Jeruzalem. Dat is het idee. En dat gebeurt denk ik na 1335 dagen. Het levert markante data op de kalender. Maar goed, daar heb ik het nu verder niet over. En de details daarvan worden verder ook niet vermeld. Dat wil zeggen, niet de samenhang. Gebeurtenissen als zodanig worden uiteraard wel vermeld. Dat men nou eenmaal het land moet reinigen. Dat is Ezekiel. Wat is het? 39. Maar trekt men een half jaar uit? Of wat was het? 7 maanden? om het land te reinigen.
7 jaar toch?
Nee, dat is na de 70ste week van Daniel. Men 7 maanden om het land te reinigen, de lijken weg te ruimen. Hetgeen toch suggereert dat ze daar gewoon allemaal dood zijn neergevallen. Dat is ook zo aan het eind van de 70ste week van Daniel. Iedereen daar, de vriend en vijand. En dus moet het land gereinigd worden. Ja. En opnieuw opgebouwd. En dat neemt aanzienlijk tijd. Ja, voordat Jeruzalem de stad van de grote koning is. En dat is het Jeruzalem waarvan staat dat de Heer het zal beschermen. De Heer zal een muur zijn rondom Jeruzalem. En Jeruzalem zal een lastige steen zijn voor de heidenen, die de heidenen niet zullen kunnen tillen en dat soort uitspraken meer. Dat is dat Jeruzalem van bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. De stad waar de stoelen des gerichts staan, uit het huis van David, uit de psalm. Dus dat Jeruzalem, niet dit. Niet dit Jeruzalem dat nu is. Nee. Dat zijn die dagen, maar het zijn dagen na de 70ste week van Daniel. En voorafgaande uiteraard aan de 1000 jaren. Dus de beroemde 33 jaren zijn dat. Daar gaat het dan over. Maar die ontbreken hier in Daniel, omdat het boek Daniel zich beperkt tot Juda, het Joodse volk dus, de koninklijke stam, en vervolgens beperkt tot het koninklijk huis. Dat wil zeggen, de basale kwestie van het koninkrijk van het huis van David wordt in de dagen van David opgeheven, althans verwijderd uit Jeruzalem. En de vraag is, hoe en wanneer keert het daar weer terug? En het antwoord is, aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar wat weet je dan nog? Nou ja, dat er in die tussentijd allerlei andere rijken zullen passeren die macht hebben over Jeruzalem. Maar hoe het dan uiteindelijk terugkeert, ja, dat staat er dus niet. Daarvoor moet je terecht in andere profetieën. Vervolgens hebben wij in het Nieuwe Testament enige schriftplaatsen die, waarin verwezen wordt naar de 70ste week van Daniel, uiteraard. Nou, omdat dat nou eenmaal de chronologische basis is feitelijk voor het profetisch woord. En omdat we natuurlijk ook via die profetie van de 70 weken in het algemeen bepaald worden bij dat die 70ste week daadwerkelijk nog toekomst is. Dat er zo'n breuk is. En dat is een belangrijk thema in het Nieuwe Testament als zodanig natuurlijk. Namelijk dat weliswaar Jezus de Messias is. Handelingen 2. U weet wel, op de Pinksterdag. God heeft hem gesteld tot Heer en tot Messias, tot Christus in het Grieks. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij meteen dat koninkrijk zou openbaren. Dat gebeurt namelijk niet om de eenvoudige reden dat het Joodse volk zelf ongelovig is. En dat maakt dus het een en ander onmogelijk. En dat is ook de achtergrond van dat die klok als het ware stilgezet wordt. En dat heel die 70ste week nog toekomst is. Ik hoop dat ik voldoende heb laten zien dat dat van oudsher in de planning zat. Dat dat niet maar een zaak is die pas speelt in het Nieuwe Testament zelf. Zoals de, in het algemeen althans, de ultradispensationalistische variant leert. Zo van, het ging mis, het Joodse volk kwam niet tot geloof en toen is God maar wat anders gaan doen. En in de toekomst zal hij dan alsnog het een en ander doen. Zodat je al deze dingen in het Oude Testament niet kunt vinden. Dat die zijn daar niet. Maar die zijn daar wel. Ze staan daar ook, want het gaat volledig volgens de oorspronkelijke planning. Dat is het hele punt. God verandert zijn plannen niet. God stelt het ze niet bij of iets dergelijks. Hij heeft van tevoren vastgelegd hoe het zou gaan. En wij lezen dat, wij zien dat, wij herkennen dat, enzovoorts. En vandaar dat we in het Nieuwe Testament onvermijdelijk en met grote nadruk deze verwijzingen vinden naar die 70ste week van Daniël. In Matteüs 24 waren we al ooit, het was onvermijdelijk, en ik heb het er straks ook alweer een paar keer aangehaald, als daar gevraagd wordt naar wanneer zal dat zijn, wat is het teken van uw komst en de volleinding der eeuw, dan komt er eerst een algemeen antwoord en daarna komt er een specifiek antwoord, namelijk wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Is dat vers 15 van Matteüs 24? Dat als dan die in Judea zijn, vlieden naar de bergen die op het dak is komen, niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, enzovoorts. En dan, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En daarmee ben je dus terecht inderdaad in de tweede helft van de 70ste week. Dat is de grote verdrukking van die dagen, zo heet het daar ook. En dat zijn dan die 1260 dagen, uiteraard. Meer kun je er niet hebben, en minder uiteraard ook niet. Matteüs 24 vers 15, ja. En grote verdrukking in vers 21 en 22, dan ben je dus inderdaad in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En in vers 29, terstond na de verdrukking van die dagen, dan ben je dus terstond aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan staat er ook, dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, enzovoorts. Maar ik meen dat we dat eerder al uitgebreider besproken hebben, dus dat ga ik nou niet meer doen. Na Matteüs 24... zouden wij niet terechtkomen in Lucas, zou eventueel Lucas 21 geweest zijn. Maar dat berust op een misverstand, daarom zoek ik het ook niet op, hetgeen u niet belet om dat wel te doen. Maar in Lucas 21 vinden wij weliswaar ook antwoord van de Heer Jezus op dezelfde vraag en in het algemeen bij dezelfde gelegenheid. Wat zal het teken zijn van die toekomst? Maar in plaats van dat hij zegt daar, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, dan zal grote verdrukking wezen. In plaats daarvan staat er, wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. Ik weet niet welk vers, maar 20. Wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, dan zal wel een tijd van benauwdheid zijn, inderdaad. En dan staat er, maar dat is niet de grote verdrukking. En dan staat er bovendien, en Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de volheid der heidenen, of hoe staat het, tot de tijden der heidenen vervuld zullen zijn, of wat er maar staat. Ja. En dat gaat dus niet specifiek over de 70ste week van Daniël. Dit gaat over de omsingeling, belegering heet zoiets, van Jeruzalem door de Romeinen in de tijd. Hetgeen geleid heeft inderdaad tot de ondergang, de val van Jeruzalem in het jaar 70, na enige jaren van beleg rondom de stad van belegering. En sindsdien zijn het tijden van benauwdheid. Het is nog de maand mei. Dus dan weet iedereen dat nog. En meer zeg ik er liever niet over. Maar tijden van benauwdheid. Voor het gaat toch over het Joodse volk, over de Joden. Tijden van benauwdheid. En Jeruzalem wordt inderdaad tot vandaag door de heidenen vertreden. Hoewel men in de loop van de recente geschiedenis ooit wel eens gezegd heeft, ze zijn nu vervuld, de tijden der heidenen, moet ik u zeggen, Jeruzalem wordt nog steeds door de heidenen vertreden. Ja. En sommige van die heidenen zijn Joods. Ja, het is niet Gods volk. Het is Lo-Ami, dus zijn dan toch in de praktijk heidenen. En, ja, sorry, ik kan het ook niet helpen. Maar de belangrijke plaatsen in Jeruzalem zijn nog altijd in het bezit van de... Het is wel de officieel van de staat Israël, maar in de praktijk zijn het daar toch heus de zogenaamde Palestijnen. Wat een gekke naam is, maar vooruit. Die daar het heft in handen hebben, om zo te zeggen. Dus Jeruzalem wordt nog steeds door de heidenen vertreden. En het zal in de toekomst alsnog gebeuren in de dagen van de antichrist. Dus wat er ook in het verleden heeft plaatsgevonden en wat er ook vandaag zou gebeuren, het blijft zo. Jeruzalem wordt nog steeds door de heidenen vertreden. En dat zou ook nog zo zijn in de eerste helft van de 70ste week van Daniël en in de tweede trouwens ook. En dan was ik met mijn gedachten in Openbaring 11, in de dagen van de twee getuigen, maar die hebben we ook al besproken. Daar staat meet voorhof niet, want het is de heidenen gegeven, want die zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden. Dan ben je in de 70ste week van Daniël en wordt Jeruzalem nog steeds door de heidenen vertreden. En de woorden van Lucas 21, die hebben dus ook nog betrekking op de dagen van de 70ste week van Daniël, blijkbaar. Dus dat, en dus ook op onze dagen. Het is nog steeds zo. Maar Lucas 21 gaat niet specifiek over de 70ste week van Daniël, maar gaat specifiek wel over de val van Jeruzalem onder de Romeinen. En dat mis je dan weer in Matteüs 24. Als je die beide verslagen bij elkaar optelt, is het tamelijk compleet, denk ik. Wat je de een misstaat in de andere, maar ze zijn niet helemaal gelijk. Het is in alle gevallen een uittreksel van hetgeen gezegd is. En als u mij zou vragen, maar u doet dat niet, maar als u mij zou vragen, dan zou ik zeggen, de Heer heeft elke avond in die Lijdensweek, dus vanaf de eerste dag der week tot en met, wat was het, de vierde in elk geval, is hij de stad uitgegaan, terug naar Jeruzalem, want dat staat daar ook. Ik meen zelfs ook in Lucas 21, als ik me goed herinner, dat hij niet in de stad overnachtte, maar elke avond zich terugtrok naar de Betanië, naar de Olijfberg. En daar was hij dan gezeten en dan sprak hij over de dingen die zouden geschieden, waarschijnlijk enige avonden achtereen. En we vinden daar een verslag van in het algemeen wat hij gezegd heeft. Dat is altijd een uitreksel, dat is altijd zo met elk verslag. Het is altijd een uittreksel, het is geen letterlijke weergave. En dus selectie. En in Lucas 21 vers 37. Desnaags nu was hij
lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en overnachtte op een berg genaamd de Olijfberg.
Zie, uitdrukkelijk. Ja, nou die bedoelde ik. Dat is wat hij deed. En dat past in wat in Matteüs 24 staat. Hij was op de Olijfberg gezeten, 's avonds. En dan was het die kwestie van, en wat gaat er nu verder gebeuren? Hoe gaat dat in de toekomst? En dat wordt dan besproken. Maar als u verder die 70ste week wilt tegenkomen in het Nieuwe Testament, komt u dus terecht in de eerste plaats in 1 Thessalonicense 5 en daarna in 2 Thessalonicense 2... waar ik het nu niet meer gedetailleerd over zal hebben vanavond. Daarvoor is het toch te belangrijk. Beide schriftgedeelten vereisen dat men ze daadwerkelijk goed leest. 1 Thessalonicense 4 over de opname van de gemeente. 1 Thessalonicense 4 en 5. 1 Thessalonicense 4 over de opname van de gemeente. En daarna 1 Thessalonicense 5, die dan toch tamelijk direct verwijst naar de 70ste week van Daniël, zonder die tijden te noemen. En dan sla ik een bladzijde om en dan ben je in 2 Thessalonicense 2. Daar gaat het ook over de opname van de gemeente en de 70ste week van Daniël. Maar in beide gevallen moet men het wel goed lezen. En het een en ander, beide schriftgedeelten hebben trouwens ook enigszins te lijden gehad van de, nou laat ik zeggen dan, ik probeer het heel netjes en met respect te zeggen, maar het heeft te lijden gehad van de onwetendheid de betrekkelijke onwetendheid dan van de vertalers, waarvan wij in het algemeen nooit de indruk gekregen hebben dat ze iets wisten over de wederkomst van Christus om op aarde een koninkrijk op te richten. Want dat is nu juist in die dagen uitdrukkelijk buiten de formulieren van enigheid gehouden. En daarmee buiten de leer der kerk geplaatst. Zodat als je daar iets over wil weten, kom je dus vanzelf terecht buiten de kerk. Maar dat zei ik toch, dat is straks al. Ja, natuurlijk, ja, dat is heel vervelend voor sommigen. Mij maakt het niks uit. Omdat ik die kerkelijke achtergrond überhaupt niet heb. Dus het maakt mij... Je hebt wel een christelijke achtergrond en een van de Bijbel. Dus ja, dus ik kan het ook makkelijk zeggen dan. Maar ik meen het wel, dat is de gang van zaken altijd geweest. Maar de aardigheid is dat wij in beide schriftgedeelten, volgende keer hebben we het daarover, 1 Thessalonicenzen 4 en 5 en 2 Thessalonicenzen 2, dat beide schriftgedeelten weliswaar spreken over die 70ste week en de wederkomst van Christus die daarmee gepaard gaat aan het eind daarvan, maar beide schriftgedeelten ook spreken uitdrukkelijk over ons als gelovigen nu. Want ja, dit soort profetieën, die hebben natuurlijk niet een rechtstreekse, geen directe heet dat, geen rechtstreeks uitwerking op onze levens, geen direct belang, maar indirect uiteraard wel. Indirect namelijk omdat ze ons spreken over de en daarmee onze toekomst. En ik weet het, er zijn mensen die interesseert dat geen bal. Die zeggen, ja, dat zie ik dan wel. Hoef ik nou nog niet te weten. Maar de bedoeling is dat we er wel van weten. Mede, of juist en vooral, omdat wij naar diezelfde toekomst onderweg zijn. En daar wil ik dan het eind van deze avond en het eind van dit seizoen dan toch even op wijzen wat er dan aan directe opmerkingen staan met betrekking tot ons. Kijk, in 1 Thessalonicenzen 4, het laatste gedeelte, worden wij bepaald bij de wederkomst van Christus, maar tegelijkertijd, want daar gaat het dan specifiek om, onze wederkomst met hem. Al zijn we geneigd te zeggen dat het gaat over de opname van de gemeente. Dat is wel zo, maar het is een beetje kort door de bocht. Het gaat over de wederkomst van Christus met als conclusie aan het eind van 1 Thessalonicenzen 4 in vers 17 dus. Alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Met wie? Met de Heere. Die zal wederkomen en die zal nederdalen uit de hemel, want de Heer zelf zal nederdalen met een geroep, met de stem des aartsengels, met de bezuin Gods, wat het maar was. Er staat een paar versen daarvoor. En wij zullen altijd met de Heer wezen. Dat is het verband. En oh ja, voor dat doel gaan we hem dan eerst tegemoet. In de lucht. En dat wij dat dan het grote onderwerp vinden. Oké, ik heb het er wel vrede mee. Maar het leidt ook wel weer tot misverstanden. Goed, maar daar gaat het me nou verder niet over. Waar het me om gaat is dit. Er staat al zo zullen we altijd met de Heer wezen. En dan de allerlaatste vers van 1 Thessalonicenzen 4. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. En dan meteen maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Let vooral op dat er niet staat daarvan kan niemand wat weten. Of dat mag je niet weten. Daar staat, gij hebt niets van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel. Met andere woorden, minstens, wij kunnen het een en ander weten. En dat is ook daadwerkelijk de bedoeling dus. Hè? Ja. Want gij weet zelf een zeer wel. dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk in de dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, vers 3 van hoofdstuk 5, dan zal een haastig verderf hun overkomen gelijk de barensnood een bevruchte vrouw en ze zullen het geenszins ontvlieden. Dat gaat over de 70ste week van Daniël, dat lijkt me duidelijk. Dat moet duidelijk zijn inmiddels. Ze roepen vrede en geen gevaar, eerste helft van de 70ste week, dan komt het haastig verderf. Vrede, geen gevaar, het witte, de ruiter op het witte paard uit Openbaring 6. En dan haastig verderf, dat zijn die andere ruiters. Ja. Maar dan, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Dit sluit aan bij vers 1, gij hebt niet van nodig dat men nu schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Wij zijn namelijk niet der duisternis, nog des nachts, staat andersom, hè? Vers 5. Wij zijn niet des nachts, nog der duisternis. Laat ons dan niet slapen, laat ons waken en nuchter zijn. En dan toelichting. En dan vers 9. Want God heeft ons, en die lees ik graag met de juiste klemtoon. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Want het gaat om het contrast tussen degene die zeggen het is vrede en zonder gevaar. En over wie dan een haastig verderf komt. Maar God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. In dit verband dus gerelateerd aan de grote verdrukking, de wederkomst van Christus, het oordeel over de hele mensheid, over de volkeren, toorn Gods, de dag des toorns heette het ook in Openbaring 6. Nadat al die ruiters genoemd worden, staat dat er aan het eind van het hoofdstuk, de dag zijn toorns is gekomen. Enzovoort. Maar God heeft ons niet gesteld tot toorn. Daarna moet ik u zeggen dat als je dit verband hier niet zou hebben met de wederkomst van Christus, dan kun je hem altijd nog lezen in het verband van bijvoorbeeld Johannes hoofdstuk 3, waar staat dat de hele wereld ligt onder de toorn Gods, onder het oordeel Gods. Maar dat die toorn, dat oordeel niet over ons ligt, omdat het licht is in de wereld gekomen, maar de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Maar wij zijn gekomen tot dat licht, zijn niet, en wat hun betreft, de toorn Gods blijft op hen. Maar van ons staat dat we daar niet onder leven, in plaats daarvan leven in het licht. Dat zijn typisch woorden uit het woordenboek van Johannes natuurlijk. Maar die gedachtegang is dat. Maar je vindt hem hier ook terug. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Nu niet. En in de toekomst al helemaal niet.
Hij heeft ons getrokken uit de duisternis.
Ja. Hij trekt ons nu uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En uit de toorn die over de wereld ligt, dat is die van de duisternis, zet hij ons in zijn licht en verlost ons van de toorn. We nemen niet weg dat er bij gelegenheid staat die ons ook verlost van de toekomende toorn. Maar dat is geloof ik in hoofdstuk 1, 1 Thessalonicenzen 1, vers 10. Die ons verlost van de toekomende toorn. En dat terwijl wij zijn zoon uit de hemelen verwachten. Die toekomende toorn is dus uitdrukkelijk die toorn die in de toekomst alsnog zal geopenbaard worden. En dat is niet alleen maar de duisternis die ontstaat doordat het licht zich heeft teruggetrokken uit de wereld. Maar dat is de toorn die geopenbaard wordt als dat licht juist wel verschijnt. Jazeker. Als de Heer verschijnt in heerlijkheid en de dag zal de dingen aan het licht brengen, de dag zal het verklaren. Zeker wel. Ja, ja. Maar dat is niet onze toekomst. Dat is uitdrukkelijk wat hier staat. Men redeneert het wel weg. Er zijn ook onder evangelische christenen nog heel wat masochisten die dan wel willen geloven dat ze niet gekruisigd worden, want de Heer is voor hun zonde gekruisigd enzovoort, maar die dan toch zelf toch nog wel op een of andere wijze gepijnigd, getuchtigd willen worden, enzovoorts. Toch? Is altijd zo geweest, hoor. Nee, je hebt ook van die monniken, hoe heet dat? Die orden, die zelfkastijding doen. Als niemand me dan mee hebt, dan doe ik het zelf wel. Dat heet masochisme, dat is de term daarvoor. En dat er een term voor bestaat, betekent dus dat het een bekend verschijnsel is. En sommige gelovigen hebben dat ook en die willen dan boete doen voor hun zonde, is nergens voor nodig, want het is al gedaan. En sommigen willen per se ook door de grote verdrukking, ik weet niet waarom. En er is geen enkele Bijbelse aanleiding toe, integendeel. En het staat er ook uitdrukkelijk, hier ook. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Daarheen zijn wij onderweg. Kijk, ik heb er ook wel eens wat moeite mee te denken. Heb ik alweer een avond over de duivel gesproken. Weet je, over de antichrist en over die ellende die over de wereld moet komen enzovoort. En kennelijk heeft Paulus dat hier ook en die zegt dan deze dingen. Hij zegt, maar wij zijn niet des nachts der duisternis te horen. Wij weten hoe dat zit, wij horen daar niet bij, wij zijn een andere categorie. Wij slapen ook niet zoals de hele mensheid slaapt, en zeker de religieuze wereld. Die hebben zelfs slaap en meditatie en trance en verdovende middelen nodig om hun religiositeit in stand te houden, dan wel te voeden. Spiritualisme en wat het maar was allemaal, yoga en hè? Ja, die moeten ervoor of zo op de kop gaan staan en zo. Ja. Letterlijk en figuurlijk, broeder, inderdaad. Maar wij horen daar niet bij. Wij zijn desdaags. Het is trouwens ontleend aan Jesaja 60, de eerste verse. Over ons zou het licht opgaan. De Heere zou opgaan. Christus zou over ons lichten, heet dat. Wij die desdaags zijn, we hebben aangedaan die geestelijke wapenrusting, enzovoorts. En dan was het vers 9. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En het eindigt in vers 11, deze pericoop althans, eindigt met: daarom vermaant elkander en sticht de een de ander gelijk gij ook doet. Net als in het eind van de voorgaande pericoop, dat was 4 vers 18, vertroost elkander met deze woorden. Wij hebben een andere verwachting dan de wereld in het algemeen en het Joodse volk in het bijzonder. En dat vind je ook in mijn Bijbel, in 2 Thessalonicenzen 2... Daar staat in mijn Bijbel zelfs boven het hoofdstuk de openbaring van de antichrist. Dan denk je, nou, daar hebben ze toch iets van meegekregen. Ja, dat kan wel zijn. Maar het is wel een beetje voorbarig om dat woord antichrist te gebruiken, eigenlijk. Want dat komt alleen maar voor in de brieven van Johannes, dat weet u, hè? Het woord antichrist. In heel openbaring niet, nee. En in Daniel ook niet, alleen maar in 1 en 2 Johannes. Maar vooruit, het gaat daar inderdaad wel over, moet ik u zeggen, over de openbaring van de antichrist. Maar nadat dat besproken is en gezegd wordt dat de Heer hem zal oordelen en een oordeel zal brengen, vers 12, over allen die de waarheid niet geloofd hebben. En gelooft u mij, dat zijn er velen, helaas. Nadat dat vermeld is, staat er vervolgens meteen vers 13 als alternatief. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. En deze laatste uitdrukking, geloof de waarheid, koppelt dit vers aan het voorgaande. Opdat zij allen geoordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Maar wij zijn die broeders die door de Heere bemind zijn En die door God van de beginnen verkoren zijn tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Want de mensheid wordt nou eenmaal verdeeld in twee categorieën. Degene die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Toch? En een welbehagen hebben in de ongerechtigheid. En aan de andere kant degene die de waarheid geloven. Impliciet het woord van God. Dus, en dat zijn wij. De uitdrukking die dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid leidt natuurlijk in Calvinistische kring tot misverstand. Het bekende misverstand van de zogeheten leer der uitverkiezing. Want zoiets bestaat wel, maar er is een misverstand over. God kiest niet mensen uit opdat zij kinderen God zouden worden of opdat zij tot geloof zouden komen. God heeft gezegd dat hij gelovigen verkiest. Tot wat? Hij verkiest ze niet tot geloof. Hij kiest gelovigen tot... Nou, wat staat er? Tot zaligheid, juist. En de zaligheid, zeker ook in dit vers, wordt nader gespecificeerd. Want het heet hier, er moeten nog andere teksten zijn met dezelfde soort uitdrukking, maar die schieten me zo gauw niet binnen. Maar het heet hier, verkoren tot zaligheid en heiligmaking des geestes, geloof de waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Tot verkrijging. Niet maar, zelfs niet tot verkrijging van het leven, van het eeuwig leven, maar tot verkrijging der heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. En ik zocht eigenlijk even naar die uitdrukking, ik weet nooit waar dat staat, waar gesproken wordt over de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Want die staat ook ergens zo. En in Hebreeën 2 heet het de grote zaligheid waarop wij acht zouden geven. Want wat besproken wordt is namelijk dat wij niet in onze dagen, wij zijn maar niet gelovigen zoals je die ook uit het Oude Testament kent. Of gelovigen die, geacht worden wedergeboren te zijn en dus ooit naar de hemel zullen gaan, zijnde het hiernamaals of wat het maar is. Eigenlijk is dit gewoon heidense leer, wat ik nu zeg, maar... Afgelopen zaterdag heb ik daar uitgebreid over gesproken. Was afgelopen zaterdag? Nog wel. Is dat lang geleden? Nee, zaterdag, ja. De tijd gaat snel, maar het was zaterdag. In Apeldoorn, over hel, hemel en hiernamaals. De serie C306. Als het goed is, staat die inmiddels op internet. Ja. Ik heb hem gisteren pas opgestuurd. Maar dat gaat snel. Ze werken snel in Vroom zo. Maar ja. Maar waarover gesproken wordt namelijk is over wij zijn niet alleen maar mensen die behouden zijn voor tijd en eeuwigheid. Maar bovendien geroepen tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Wij zijn kinderen God, maar zoals Paulus schreef in Romeinen 6, kinderen Gods, maar ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, want wij zijn gesteld, geroepen tot zoonstelling. Staat er allemaal, Romeinen 8, geroepen, een paar keer herhaald, geroepen tot zoonstelling. En dat hebben de vertalers ook niet begrepen. Dus staat er steeds aanneming tot kinderen. Maar dat is een misverstand. Wij zijn kinderen en op die grond niet aangenomen kinderen. We zijn uit God geboren. Dat zijn aangenomen kinderen en ook niet adoption, zoals de King James Version levert. Wij zijn uit God geboren, kinderen. Maar wij zijn als kinderen, omdat wij eersten zijn, sinds de opstanding van Christus, bestemd voor, op grond van dat eerstgeboorterecht om in die positie te worden aangesteld als zonen. Want dat is de gevolg van de primogenituur heet dat. De eerstgeboorterecht. Zoonstelling. Met andere woorden, wij zouden gekroond worden. En dat is ook waar Openbaring 1 dus mee begint. Over hem die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft. Tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem, zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Dat is hoe het daar staat. Maar dat is precies waar het over gaat. En dat betekent niet dat dat geldt voor iedereen die ooit tot geloof gekomen is. Het is een specifieke zegen van degene die deel uitmaken van de gemeente van de eerstgeborenen, die om die reden dan ook in de hemel is opgeschreven. Wat hoogst uitzonderlijk is, overigens. En daar gaat het hier over. Want als u mij los van dit alles zou gevraagd hebben, wat is nou de strekking, het onderwerp eigenlijk van de Thessalonicense brieven? Dan is mijn antwoord, die brieven die gaan over heiligmaking. Want dat staat er ook. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Dat was trouwens ook 1 Thessalonicense 4 nog. En het is een heiligmaking die gericht is op en verband houdt met en uitziet op onze toekomstige positie. De heiligmaking wil zeggen toewijding aan de dienst van God. Dat is niet de interpretatie, dat is de betekenis van heiligmaking. Het is een beetje een raar woord in het Nederlands, maar dit is de betekenis van het woord in zowel Hebreeuws als Grieks. Gewijd aan de dienst van God. En dat is wat God van ons verwacht. Dat wij die kinderen God zijn, onze levenswijde aan hem. Dat wil zeggen aan zijn dienst. En wat het inhoudt weten wij ook. Want de bedoeling was dat we in de toekomst met hem zullen geopenbaard worden als zonen, als mede-erfgenamen, als gekroonden, als koningen en priesters in de openbaring van zijn koninkrijk. Na de opname van de gemeente is dat dan dus. En daarheen zijn wij onderweg. En iedereen die een kind is en onderweg is naar zijn kroning, wordt daartoe voorbereid. Wij leven in een koninkrijk, dus wij weten dat. Der Nederlanden bedoel ik, dat koninkrijk. Daar gaat het dan altijd over. Je hebt de lui die van nature door geboorte in aanmerking komen om die troon te erven. Maar de vraag is of dat allemaal gaat lukken. En of de lui die ervoor in aanmerking komen zich ook daadwerkelijk kwalificeren. Of dat ze zich disqualificeren onderweg. Of onderweg zeggen, nou het hoeft voor mij niet, ik heb liever een bord soep. Dat zeg ik uit piëteit met het Nederlands Koningshuis natuurlijk, om van onderwerp even te verschuiven. Maar dat niet iemand zei, noereerde, die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. Dat was Esau. En het kwam nooit meer goed. Dat staat er ook achter. Hij zocht berouw, maar dat was er niet. Er was niks meer aan te doen. Zo gaat dat. En zo is dat bij ons ook. En dat is wat de apostel ons hier voorhoudt. Zeker als het gaat om de toekomst. Dan zegt hij, ja, we zijn daartoe geroepen. Om tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Maar daar komt wel wat voor kijken. Hij zegt dan ook dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat staat in Efeze 4 vers 1, maar het staat hier ook ongeveer in 1 Thessalonicense 1 vers 11. Dat onze God u waardig achtte der roeping. En er staat er nog dat we zouden wandelen waardiglijk het evangelie en waardiglijk Goden en wat het maar was. In overeenstemming met die roeping dus. Dat is waar het over gaat. Kortom, wat de apostel eigenlijk uiteenzet, is dat wij deel uitmaken van die te openbare koning in de toekomst. Dat wij deel uitmaken van die koninklijke familie. Het wordt buiten de liederenbundels om, wordt het nauwelijks meer genoemd, dit soort dingen. In de liederen komt het nog voor. Die beklijven wat langer, dus dan krijg je iets als kinderen des konings. Ja. Waarom zoudt gij slapen? Ja. Daar stond het, lazen we net, 1 Thessalonicenzen 5. Wij zijn desdaags, laat ons dan waken, enzovoort. Waarom zoudt gij slapen? Hoe kunt gij sluimeren de hemel zo na? Enzovoort. Het is allemaal een beetje krom Nederlands, maar dat is vaak zo met liederen en gedichten. Dan kun je songfestivals zelfs mee winnen.
Ja.
Maar ja, soms denk ik dat het ook helpt. Maar toen komt het allemaal voor. Maar het gaat mij maar om de gedachte. Of Hallelujah, I'm a Child of the King, of hoe die liederen maar heten mogen. Er zijn er nogal wat van. En dat is wat inderdaad beschreven wordt. En onderweg, ja, hoe dat gebeurt, die voorbereiding, dat staat er ook bij, hè, in 2 Thessalonicenzen 2. Namelijk, heiligmaking des geestes, dan wel geloof der waarheid. Maar de geest is het die ons leidt in heel de waarheid, volgens Johannes, wat het maar was, 14 geloof ik. Geest leidt ons in heel de waarheid. Of het is pas Pinkster geweest, misschien heb je het gehoord. We hebben de geest ontvangen opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, enzovoort. Geest leidt ons in die waarheid. En door kennis der waarheid worden wij inderdaad als het ware opgeleid. En dat is wat er ook in het volgende vers staat. Er staat waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief, enzovoorts. En dan meteen 3 vers 4. En wij vertrouwen van u in de Heer dat gij hetgeen we u bevelen ook doet. Want het idee is namelijk dat de Heer ons leidt in heel de waarheid. Dus het enige wat echt zin heeft en wat de Heer zou en beloofd heeft te zullen doen. Als wij tenminste ons daarvoor beschikbaar stellen, want dat is het punt dan. Hè? Dat is het probleem van de natuurlijke mensen in de wereld. Die willen de waarheid niet, die hebben een welbehagen in ongerechtigheid en wat het ook is. En dus wij worden op de proef gesteld elke keer weer of wij inderdaad ons laten onderwijzen door de Heer, of dat we liever de opvattingen van de mens aannemen. En de aardigheid is dat deze hele situatie waarbij wij onderwezen worden door de Heer zelf, dan wel door zijn geest zelf, ja, die wordt uitgebeeld inderdaad in het zogeheten avondmaal. Dat is de laatste foto, zeg ik dan wel eens laconiek. Weet je wel. Die gemaakt is van het gezelschap, om zo te zeggen. Ik bedoel, dat plaatje is bij ons ingebrand, dankzij enige artiesten die daar werk van gemaakt hebben. Het laatste avondmaal. Die hele lange tafel, want je moet ze allemaal kwijt aan één kant, anders kun je ze niet samen op de foto krijgen. Maar ik vind het altijd een beetje komisch. Dat u niet denkt dat het er echt zo uitzag, maar we herkennen het nu eenmaal. De instelling van het heilige avondmaal heet dat. En zo is het ook altijd gebleven. Dat is de beschrijving, de uitbeelding van onze positie tot vandaag. Waarbij wij aanzitten aan zijn tafel en hij geeft ons te eten met zijn woord. Die heb je toch wel eens gelezen in Exodus 16 is het, geloof ik. Van de week kwam je nog voorbij in de tent bij iemand anders. Dit over het manna, waarvan dan staat, dit is het brood dat de Heer u te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. En die interpunctie moet u zich niks van aantrekken. Ik lees het nu goed. Dit is het woord. Dit is het brood dat de Heer u te eten gegeven heeft. En dan volgende, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Tel ze bij elkaar op. Dan begrijp je waar het over gaat. Het manna, waarvan zij niet wisten wat het was en daarom noemden ze het manna, is het woord dat de Heer tot ons spreekt en waarmee wij ons zouden voeden. En dus controle op deze uitleg die ik nu geef, want de controle vind je in Johannes 6, in de wonderbare spijziging, waar de Heer datzelfde uitlegt. Hij zegt dat manna, ach, dat is maar een beeld. Maar ik ben het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Sindsdien zitten wij aan zijn tafel. Nee, niet maar alleen bij de zogeheten viering van het heilig avondmaal, of hoe het maar heet, want dat weet ik nooit zeker. Maar wij zitten aan heel ons leven lang, waarbij hij zegt, neemt en eet. En bij nader inzien, hij is niet alleen degene die het ons aanreikt. Hij is wat aangereikt wordt. Want hij zei, dit is mijn lichaam. Toch? En daarna associeerde hij het met het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. Nou ja, via de beker dan. Maar het komt tot hetzelfde neer. En het latere commentaar van Paulus vragenderwijs is, hij zegt, het is toch een uitbeelding van onze gemeenschap met Christus. Wij zijn toch één brood, wij zijn toch één lichaam met Christus. Hetzelfde 1 Korinthe 10, 11, 12, 13, wat het maar was. Al die hoofdstukken over één met hem. Dat is omdat we inderdaad aan zijn tafel aanzitten. Dat wil zeggen, deel hebben aan zijn leven, aan zijn gedachten, aan zijn oordelen. Een andere gelegenheid zeg ik altijd, de tafel is de uitbeelding van een cultuur, een gemeenschappelijke levenswijze, dan wel levensbeschouwing. Maar dat is het ook, ja. Wij zitten niet aan die tafel die vol is, met druk, waarop geen plaats is, zoals het staat in Jesaja 28... ter beschrijving van het Jodendom overigens in de eerste plaats. Maar vooruit. Maar we zitten aan zijn tafel en het enige wat daar aanwezig is, dat is die brood en wijn als uitbeelding van de Heer zelf. En de zegeningen die in hem zijn gelegen. En afgezonderd van de wereld in een etage hoger, dat wil zeggen in een opperzaal, met de deur dicht, eten het ook nog, gaat de Heer ons voor en reikt het ons aan. En zegt, kijk, dit is wat ik te geven heb. En de rest van ons leven. In het Oude Testament kom je dat tegen. Dat iemand de rest van zijn leven eet van des konings tafel, heet dat. Dat is een vaste uitdrukking. Dat is een klassiek gebruik trouwens ook nog, waar ik u aan het eind vanavond niet meer mee mag vermoeien. Maar het is een klassiek gebruik dat bepaalde mensen die van belang zijn voor het land en voor het volk, onderhouden worden door de koning. Ja, van overheidswegen, maar officieel door de koning zelf. Die hem persoonlijk een toelage geeft en wat dan ook. Maar daar hebben we heel wat cultuur aan te danken. En zo hoort het ook. En zo zitten wij aan de koningstafel. Wij worden door hem opgevoed, door hem onderhouden. Want de koning heeft grote plannen met ons. En daarheen zijn we onderweg. En vandaar dat die tafel dan ook van harte wordt aanbevolen. Niet maar door mij, uiteraard, maar door de Heer zelf. Doe dit. Neem dit. Drink alle daaruit. Enzovoort. Totdat ik kom. Want totdat hij komt, leven we uit wat hij ons geeft. Ja, en we zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen en mogen leven uit de rijkdom van uw genade. We danken u dat u ons voedt met uw woord, opdat we niet ten prooi zouden vallen aan de wereld en de overste deze wereld, aan de boze, maar in tegendeel, opdat we zouden wandelen in het licht, in uw licht, en opdat wij zouden weten de dingen die ons door u geschonken zijn en daarmee onze hoop en verwachting zouden stellen, niet op de vergankelijkheid van de wereld om ons heen, maar op de uiteindelijke vervulling van ook de betere beloftenissen onder het nieuwe verbond. Die beloftenissen die ons spreken over zoonstelling, over kronen, over heerlijkheid, die u voor ons hebt weggelegd, niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw verkiezende genade. En we danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn en hier al zoveel jaren ook samen mogen komen, om als uw kinderen in alle eenvoudigheid, maar ook in alle ernst, uw woord te openen, in ons op te nemen, opdat we ons daarmee zouden voeden. En opdat dat woord onze levensbeschouwing, maar onze levens zelf, zou veranderen. En dat wij gelijkvormig zouden gemaakt worden aan u. Wij danken u daarom voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. En wij willen u ook vragen, Vader, wees u ons dan ook nabij in de dagen waarin wij misschien elkaar niet zullen ontmoeten, althans niet op deze plaats. Maar richt u ons oog op u en bekrachtigt u ons met uw genade, opdat wij mogen wandelen waardig het evangelie en waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Amen.